De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenacht en welkom bij Hemelsbreed. De Vlaming Tom Hannes leeft en werkt in Antwerpen als schrijver, therapeut en theatermaker. Bovendien is hij al vele jaren intensief beoefenaar van het zenboeddhisme. Onlangs ging in Antwerpen zijn Centrum voor Hedendaags Boeddhisme van start. Bodaishin heet het, een Japanse term voor boeddhageest. Er worden geen meesterdiploma's uitgereikt, er worden geen oude transmissielijnen bewaard en er worden geen monniken gewijd. Het wil een plek zijn van onderzoek en uitwisseling op weg naar het ervaren van de fragiliteit en onzekerheid van ons mens zijn. Het komende half uur hoort u Tom Hannes in gesprek met Sarah Marijnissen.
Tom, zeer van harte welkom. Fijn dat je er bent.
Dag Sarah.
Je hebt de afgelopen jaren ontzettend veel ambachten gehad, hè? Zo, zeg maar vanaf je adolescentie.
Ambachten, ja.
Ja, als schilder en als theatermaker en als schrijver. Mm-hmm. En je werkt nu ook als therapeut, als coach.
Ja, ja, ja.
En misschien wel bovenal heb je een nieuw kindje, niet alleen je echte nieuwe kindje, je dochter, maar ook Bodaishin.
Ja, Bodaishin. Het is een nieuw boeddhistisch centrum.
In Antwerpen,
ja,
hè?
Ja.
Ja. En als ik kijk naar jouw boekenproductie, dat is enorm, hè? De afgelopen 5 jaar, 4 boeken.
Op 5 jaar, echt?
Ja.
Ja, en dan moet ik iets minderen.
Ja. Dat is een enorme productie. En er zijn ook hele mooie en ook grappige titels, zoals Zen of het konijn in ons brein.
Ja.
Let's Get Mythical.
Ja.
En De 5 gezichten van angst.
Ja.
En er komt er nog eentje aan.
Ja.
En dat is De Boeddha van de badkamer.
Ja, helemaal.
Ja. Wat, als ik jouw werk lees, dan voel ik een urgentie. Klopt dat?
Ja. Ik ben meteen benieuwd wat jij daarmee bedoelt. Want ik kan er een aantal dingen over zeggen, maar ik vind het flatterend dat je dat oppikt. Wat vind je er zo urgent aan?
Als ik bijvoorbeeld De 5 gezichten van angst lees, dan is er voor de lezer eigenlijk no way out.
Ja, dat klopt.
Je wordt helemaal heel precies en nauwkeurig meegenomen in wat jij wilt vertellen.
Ah, op die manier, ja. Ja, ja, er zijn verschillende manieren van
urgentie. Je kan niet duiken.
Ja.
Want dan word je teruggehaald door de tekst, door jou.
Oké, ja. Ja, ik denk dat ik de manier waarop ik schrijf, of in elk geval publiceer, dat dat te maken heeft met een door mij aanvoelde nood aan helderheid.
Mm-hmm.
In specifiek boeddhistische praktijk. De manier waarop we erover nadenken, de manier waarop we erover spreken. Maar ook breder hoe we ons ethisch oriënteren, hoe we ons mythisch uitdrukken, hoe we ons existentieel uitdrukken in onze tijd, vandaag, in onze maatschappij.
Mm-hmm.
We zitten daar heel vaak met vaagheden. En ik denk dat we daaronder lijden. En ik denk dat we de moed nodig hebben om to speak out, om hem uit de kast te komen en zeggen, kijk, ik sta hiervoor. En dan kunnen we beginnen praten. Dan kunnen we bekritiseerd worden, kunnen we bijgestuurd worden, kunnen we onszelf ook bijsturen. Maar zonder helder te zijn, lopen we het risico om in een soort van mysterieus, mystiek, religieus moeras terecht te komen, lijkt
ja.
me.
Heb jij een voorbeeld in gedachten van zo'n vaagheid die tot lijden leidt?
Ja, wel heel concreet. Onder meditatoren is het nogal eens in of modieus om te spreken over grootse eenheidservaringen. Ik zit en ik voel me helemaal één met alles. En, goed, dat klinkt heel, heel mooi en heel fijn. En dat is ook mooi en dat is ook heel fijn. Maar als je er wat dichterbij bijna denkt, of als je wat dichter voelt van wat is hier nu eigenlijk aan de hand, zijn dat doorgaans geen eenheidservaringen, maar eenzaamheidservaringen. Een moment waarop je helemaal in je eigen cocon zit en waar er niks fout loopt en waar je niet gestoord wordt door al de rest. Want dat is het tegendeel van een eenheid. Mm-hmm. Je voelt jezelf wel één met jezelf. Dat kan heel helend zijn. Maar eenheid met de rest van de wereld gaat op dat moment verloren. En laat dat nu net een van de heel belangrijke aspecten van een spirituele weg zijn. Hè? Om mee in het reine te zijn met het leven dat we leiden. Niet alleen met dat ene momentje waarop we helemaal verzonken op onze ademhaling zitten te letten. Goed, dat soort dingen verhelderen, aan de kaak stellen, in een bredere context zetten, zodat die befaamde ervaringen hun rechtmatige plaats krijgen. Dat is geen populair werk, dat is zelfs hard werk en daar moet je lang over zitten nadenken. Maar ik denk wel heel zinnig.
Ja, en daarnaast is het denk ik ook niet alleen de eenheidservaring waar het op de spirituele weg om gaat, mm-hmm. maar ook dat je de tegenstrijdigheden en de verschillen ruimte geeft.
Maar het gaat over een hele hoop dingen. Hè? En een van de fijne dingen aan boeddhisme vind ik dat er zoveel lijstjes in zijn. En een van die lijstjes zijn de 4 of 5 wijsheden. En je zou kunnen zeggen dat zo'n eenheidservaring een van die 4 wijsheden is. Mm-hmm. Die hebben allemaal ronkende titels. Ik ken ze niet allemaal uit het hoofd hoor. Maar je hebt dan zo de wijsheid van de egaliteit, van de gelijkmoedigheid en van de universele natuur der dingen. Dat is 1 wijsheid, dat zou je die eenheidservaring kunnen noemen. Maar daartegenover is van belang om te zien, maar kijk, we zijn duidelijk niet allemaal gelijk. We verschillen ontzettend. En dat is een van de mooie dingen en ook een van de pijnlijke dingen van ons bestaan. Niet alleen jij en ik verschillen, maar ik en ik verschilt ook nog eens heel de tijd. Dus je hebt er een andere wijsheid tegenover, die van het verschil.
Ja.
En die wordt dan traditioneel de wijsheid van de wonderbaarlijke observatie genoemd.
Mooi. Ja. Als ik je even mag onderbreken. Als jij nou kijkt naar het werk wat je geschreven hebt tot nu toe, en natuurlijk ook je beoefening en het dagelijks leven. Mm-hmm. Wat is voor jou die urgentie? Wat is jouw missie? Wat is, zou je kunnen zeggen, de portée van jouw verhaal?
Ik ben daar niet helemaal uit en dat maakt mij soms een ongeduldig en soms zelf wrokkig mens. Ik zit zo, laatst zei nog iemand tegen me, waar ben je toch altijd aan het zoeken? En dat heeft me wel geraakt. Hè? Ik ben iets aan het zoeken. Mm. Waardoor ik merk dat ik huiver om door mijn praktijk, door mijn boeddhistische praktijk, in slaap te sukkelen, om gesust te worden. Ik heb geen zin om mij heel de tijd harmonieus, vredig en gelijkmoedig te voelen. Ik ben daar een beetje ongerust over.
Omdat je voelt dat het niet klopt?
Omdat er werk aan de winkel is. Niet alleen in mijzelf, maar ook in mijn relatie met anderen, politiek, ecologisch, ethisch, zijn er dingen te doen in de wereld. En hoe meer ik het boeddhisme bestudeer, hoe meer ik het gevoel heb dat het daarom dient. Mm-hmm. Dat het niet dient om helemaal in vrede te zijn met onszelf. En dat is het dan. Maar om genoeg in vrede te zijn met onszelf, stabiel genoeg te zijn, om te durven kijken naar de dingen zoals ze zijn, in de mate dat dat mogelijk is natuurlijk, om dan in te grijpen, om betere dingen te doen. Mm-hmm. Tegen de stroom in te gaan en ervoor te zorgen dat het beter kan. Met je eigen talenten, met datgene waarin je kunt bijdragen. Mm-hmm. En voor sommigen is dat dan politiek activisme, voor anderen is dat dan in de zorgsector werken, ik zeg zomaar iets. Mm-hmm. En voor anderen is dat, weet ik wat, een betere banksector in elkaar steken.
Is dat dat je met Bodashin als onderzoekscentrum, als laboratorium, zo ervoer ik het onlangs. Is dat voor jou de tegen de stroom in activiteit?
Ja, absoluut. We zijn echt gloednieuw hoor, dus het is zich nog helemaal aan het zetten. Maar na 5 zittingen begin ik toch te merken dat het ons om 2 dingen gaat. Eigenlijk op die dingen die ik zo net verteld heb. aan de ene kant genoeg samadhi, genoeg wat in het Engels zo mooi poise heet. Rust, kalmte, stabiliteit. Niet snel uit het lood geslagen. Om dan te kijken, en dat is het tweede deel, waar word ik geraakt door de wereld? Hoe word ik geraakt door de wereld? En wat doet mij dat neigen om te doen? Waar ontstaat er daar een verlangen om iets goeds te doen? Ik was laatst in Amsterdam en er waren overal van die zuilen, van die reclamezuilen, publiciteitszuilen, rond, ik weet niet wat het is, een musical of een toneelstuk rond Soldaat van Oranje, kan dat?
Dat kan, maar ja. Anne is ook een...
Ja, maar het was niet Anne, het was Soldaat van Oranje. Okay. En er stond ergens zo'n citaat, de catchphrase. Ik weet het niet meer van buiten, maar... voor iedereen komt er een dag dat je denkt, nee, dit kan niet. En dan doet een mens iets. Ja. Wel, Bodaishin kan ook een soort van broedplaats zijn. Ik denk dat dat een goede term is. Een broedplaats is voor dat soort gewaarzijn. Het is niet aan mij om aan het eender wie te zeggen, jij moet nu dit gaan doen. Maar ik hoop wel een plek daar te hebben georganiseerd waarin we kunnen mediteren en elkaar bevragen van wat raakt jou? Mm-hmm. Welk verlangen komt nu op? Welke vrees komt nu op? En soms gaat dat over eigen dingen, gaat het over wellness, gaat het over mijn stress, mijn ziekte waar ik mee zit. Goed, heel welkom, absoluut. En tegelijkertijd zijn er ook mensen die zeggen, maar het milieu, ik slaap daar niet van, ik wil daar iets aan doen en ik weet niet wat. Wat kunnen we daaraan doen? Hoe kan het boeddhisme daarmee voeding aan geven? Dat is een open vraag. Dat is een vraag om een experiment op los te laten. En dat wil Bodaishin zijn.
Ja.
Praten vanuit meditatie.
Ja, en jij maakt ook een onderscheid, hè, tussen, zeg maar, jij komt uit de Soto Zen-traditie.
Ja.
Tussen het welzijns-zen.
Ja.
En... de meer zuivere, pure zen. De fragiliteit.
Ja.
En het beangstigende van leven raakt.
Ja, absoluut.
Kan je vertellen wat dat verschil is?
Ja, dat is iets dat zeker toen... ik weet niet hoe populair dat is in Nederland, hoor, maar de mindfulness is dat hier ook... Dat is hier ook wel groot, hè? Ja. Toen dat in Vlaanderen losbrak, was ik was een zenmonnik... en ik was heel enthousiast. Ik dacht van, maar ja, eindelijk is er daar een stevig programma, degelijk onderbouwd, waarin meditatie en de boeddhistische ethiek ook wel min of meer gebruikt wordt voor andere dingen dan alleen maar om andere zinleraren op te leiden. Mm-hmm. Of om ritualisten mee op te leiden, dat het werkelijk mee in de wereld komt te staan. En ik was, en ben nog altijd overigens, daar heel enthousiast over. Ik denk dat het een steengoed programma is. Tegelijkertijd, toen ik mij daarmee in begon te begeven in de mindfulness-wereld, merkte ik hoe langer hoe meer dat er binnen die wereld een soort van neerbuigende houding tegenover het boeddhisme ontstond. Heel snel. En waarin het idee was van, wij hebben de essentie eruit gehaald, we hebben alle hocus pocus, alle rituelen, alle onzin weggenomen en we herleiden het tot wat het is. Dubbele punt, een ontspanningsmethode. En toen ben ik echt beginnen stijgeren. En beginnen nadenken van, oei, wat is hier, wat loopt hier precies mis? En daar heb je dan toen het boekje Let's Get Mythical over proberen te schrijven. En waar ik een onderscheid maak tussen... het kind moet een naam hebben, hè? Een logische manier om met de dingen om te gaan en een mythische manier om met de dingen om te gaan.
En wat is de kwaliteit van de dingen? Misschien moet dat even als startpunt.
Onze ervaringen, de manier waarop we ons leed, ons mens zijn.
Kan jij het vertellen aan de hand van een voorbeeld uit jouw leven? Dus zeg maar de aard van de dingen en die twee strategieën.
Dat was een... Je verrast me.
Um,
Ja, de manier waarop ik bijvoorbeeld aan Zen ben begonnen, of wat mijn inspiratie in de eerste plaats in de Zen was. Ik ben nooit aan Zen begonnen om rustiger te worden, of geconcentreerder, of om beter mijn zaken op orde te kunnen houden. Zelfs niet om vriendelijker te worden. Dat was allemaal niet de reden waarom ik aan Zen begon. Ik ben aan de Zen begonnen omdat het allereerste Zenboek dat ik las, ik was daar doodsbang van. En er was een soort van angst die ik herkende toen ik heel klein was. Een soort van existentiële paniek. Want er is geen grond onder je voeten. Wat dan in boeddhisme de leegte wordt genoemd. En ik zag, of ik hoopte, in het boeddhisme, en specifiek dan in het Zen-boeddhisme, een manier om daar mee in het reine te komen. Om dat te durven te bekijken zoals het is. En daarin ten volle, laaiend, ontwaakt te kunnen leven. Ja. En dat noem ik nu graag een mythische praktijk.
Mm-hmm. Tegenover die logische.
Tegenover die logische. Mm-hmm. Ja. De logische bedoel ik dan allerlei strategieën die ervoor kunnen zorgen dat je onveiligheidsgevoel, dat je angst, dat een beetje vermindert. Ja. En dan kun je bijvoorbeeld mediteren om minder gestresseerd te zijn. En dat lukt. En mediteren om beter geconcentreerd te zijn. En het lukt ook. Mm-hmm. En je kunt ook mediteren om je woede beter te beheersen. En dat kan allemaal. En dat heb ik ook gemerkt, dat dat ook effecten zijn van meditatie. Ik had dat niet verwacht, maar dat merkte ik dan wel. Maar er is een verschil tussen die twee. In de mythische praktijk ga je niet zozeer op zoek naar oplossingen, maar ga je met je hele aandacht naar het probleem. Naar je angst, naar de onveiligheid, naar de fragiliteit. Naar het feit dat de wereld niet vast te grijpen is. Dat alles onvatbaar is. En dat we daar heel moeilijk mee hebben. In boeddhisme noemen we dat dan de drie zegels. Vergankelijkheid, niet-ik en dukkha, leed, frustratie. Mm-hmm. Om daarna te kijken. En ik heb jarenlang gemediteerd, echt in dat opzicht. Ik was doodsbang, doodsbenauwd op mijn kussen.
En hoe voelt dat?
Heel bevrijdend, om dat te durven doen. Want ik had alle vertrouwen in mijn leraren, in de setting, in ook die houding die heel stabiel, heel open, heel alert is. Ik had ook alle vertrouwen in de boeddhistische leer, om mij daarin te kunnen ondersteunen. Mm-hmm. Dus op die manier was dat een heel veilige manier om mij onveilig te voelen. Ik kon op een heel rustige manier doodsbang zijn. Ja, dus mm-hmm. Dat soort paradoxen werkte voor mij fantastisch.
Ja.
En daar gaat het denk ik in de eerste plaats om in het boeddhisme. En met allerlei toepassingen van meditatie in allerlei cursussen en workshops, vrees ik dat er soms tussenuit schiet. En dat vind ik doodjammer, want ik denk dat onze maatschappij dat heel erg nodig heeft.
Ja, want dan ga je je goed en rustig en tevreden zitten voelen.
Ja.
Terwijl je geïsoleerd bent van de wereld om je heen, waar je deel van bent.
Ja, ja, bijvoorbeeld. Of je bent dan wel ontzettend gefocust op je doel, maar je verliest op die manier voeling met ergens een aanvoelen van, klopt mijn doel wel? Mm-hmm. Is mijn doel wel zo nastrevenswaardig? Mm-hmm. Dus je verliest je contact met je emoties, met je angsten, met je onzekerheden en daardoor met je menselijkheid. Mm. En dat ga je dan ook nog eens boeddhistisch of zen noemen. Ja. Ik ben helemaal zen. Wat bedoel je daarmee? Ik heb niks gevoeld. Wow, dat is een ramp. Dat zou een grote ramp zijn. Want dan zeg je eigenlijk, ben ik helemaal robot. En niks kan mij nog raken, dus ik kan mijn ding doen. Ja, dan lijk je op dan ben je bijna een cartoonfiguur van de psychopathische CEO. Die zijn ding doet ongestoord, zonder dat hij geraakt wordt door wat dan ook. Want ik zou het heel erg vinden mocht het boeddhisme daartoe bijdragen.
Ja, ja, je hebt het ook in jouw leven meegemaakt in 2011 dat jouw partner zeer vroeg het leven verliet. En voor jou heel onverwacht.
Ja.
was echt een soulmate voor je, ook op het zenpad en, en levensgezel. Ja. Heeft jou dat ook bij die grondeloosheid gebracht? Van...
Nee, dat heeft mij niet bij die grondeloosheid gebracht. Het heeft mij... het feit dat ik zo diep die grondeloosheid beoefende, heeft mij geholpen om dat verschrikkelijke drama te dragen. Om geen seconde, zelfs geen milliseconde terecht te komen in hoe is dit nu mogelijk? He, gebeurt dit met mij? Waarom met mij? He, dat soort van normale reacties heb ik gelukkig kunnen overslagen en meteen gewoon helemaal de verschrikkelijke rouw ingaan. Ze was weg, we weten niet waarom, we weten niet wat er gebeurd is, ze is er niet meer en ik mis haar meteen verschrikkelijk. En ik ga ze nooit meer zien. En meteen, boom, helemaal de rouw in. Op een relatief rustige manier.
Ik was echt
Ik heb gebruld hoor, ik heb gehuild als een beest thuis. Maar ik kon dat dragen, ik leek dat te kunnen dragen. En dat heb ik aan mijn praktijk te danken, daar ben ik zeker van.
Mm-hmm. Ik was zeer ontroerd toen ik las dat je je voornam, toen dit afschuwelijke gebeurd was, om het in liefde te omarmen en het met zachtheid mee om te gaan. Door simpel te voelen wat je voelt, wat er te voelen is.
Ja. Ja, dat was heel belangrijk voor mij, om me meteen voor te nemen van, kijk, ik ga nu voelen wat er te voelen is. En als het rouw is, is het rouw. En als het totale wanhoop is, en dat gebeurt hoor, dat heb je dan is het totale wanhoop. En tegenzin, dan is het tegenzin. En als het dat niet is, dan is het dat niet.
Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk ook een kunst.
Nee, dat is niet zozeer een kunst. Dat is echt de moed om dat toe te laten. Om elke emotie die je hebt bestaansrecht te geven. Zelfs de dag na de dood van je partner met wie je 14 jaar bent samen geweest. Heel close, heel verliefd, heel, heel diep samen. Merk je dat, hey, ik kan op dit moment van mijn koffie genieten. Moet ik dat? Nee, ik moet dat niet. Maar ik merk wel dat ik het aan het doen ben. Alles is poreus. De meest gruwelijke rouw is ook poreus. Dus er zit ruimte tussen. Mm-hmm. Maar net zo goed, het meest fantastische orgasme en de grootste verliefdheid is ook poreus. Het is allemaal minder monolithisch, minder solide dan we denken dat het moet zijn. En dat is wat de leegte is. Dat is wat het niet-ik is.
Dus die is eigenlijk heel vol.
Ja, vol en voorzien van genoeg ruimte. Mm-hmm. Als je er aandacht aan kunt geven. Het wordt claustrofobisch, het wordt heel eng. Als het te groot wordt om er aandacht aan te geven. Of omdat je bang bent om er aandacht aan te geven. En voor alle duidelijkheid, we hebben het nu over een heel groot drama. En op een vreemde manier lukt ons mensen dat net iets beter om dan wijs te zijn dan in kleine drama's. Ja. Voor alle duidelijkheid, in kleine huishoudelijke drama's kan ik nog heel idioot zijn.
Ja. Ja, maar het is inderdaad vaak zo dat mensen die echt een shock meemaken door het verlies van iemand of anderszins, dan speelt je hoofd het gewoon niet meer klaar om een afverhaal te brouwen.
Nee, dat klopt.
Je valt er doorheen.
Dat is mooi, ja. Nee, dat is waar.
Je hebt geen... Ja.
Nee, en dat is dan soms zo beledigend. Ik kan geen afverhaal meer maken. En er is soms zo'n wanhoop en zo'n afgrond. En het kan tegelijkertijd een moment zijn om te zien van... Ah, zie daar de afgrond die onder mijn voeten is. Altijd. Of ik nu een verhaal heb of niet. Ja. Er is altijd die afgrond. Er is altijd de kloof van het niet weten, van het onaffen, van het onzekere en van het totaal fragile van ons bestaan. Ja. Is het huiveringwekkend? Huiveringwekkend. Ja. Maar als we die huiver niet omarmen, dan denk ik dat heel dat ontwaken of die verlichting, dat nergens voor staat. Mm-hmm. Dan zijn we ons gewoon aan het verstoppen voor datgene waar we in eerste plaats door gestuurd worden, namelijk die huiver of die angst om die huiver, om die zin om die huiver niet meer te willen voelen. geen zin in.
Ja. Ja, het niet weten, dat is toch ook wel een sleutelwoord, hè, bij jou als het gaat om laat ik het even de zuivere boeddhistische praktijk noemt. En hoe je in het leven staat. Ja. En ik vond het zo mooi dat jij kunst ervaart als de ultieme vorm van waarachtigheid. Of hoogwaardig. Ja.
Waar heb ik dat gezegd, Sarah?
Volgens mij zit het in het laatste boek, De Boeddha van de Badkamer.
Kunst als hoogste waarachtigheid.
Nou, als
ik denk dat ik iemand daar citeer, een kunstenaar, denk ik.
Oh, dat zou kunnen.
Het zou wel eens kunnen dat het Marcel Duchamp is die ik daar citeer.
Ja, kunst op hoog kwalitatief niveau durven niet te weten.
Oké, okay, ja. Ja, oké. Okay, het is altijd van belang om de context van een citaat te gebruiken.
Wat is jouw verbondenheid met kunst in dit verband?
Ik heb als kind altijd getekend en geschilderd. En ik was daar vrij jong virtuoos in. En dus dan doe je dan nog wat meer en dan word je daar nog virtuozer in en al dat soort dingen meer. Tot ik ik heb zo deeltijds kunstonderwijs, avondonderwijs gedaan. Tot ik een leraar tegenkwam die mij echt op de grenzen van mijn kunnen heeft gebracht en me dan eraf gegooid. En me echt op zijn niet ingrijpende manier heeft verplicht om te beginnen tekenen buiten mijn virtuositeit. En te beginnen kijken buiten mijn virtuositeit. En dan kom je terecht bij mensen als Marcel Duchamp en in de muziek John Cage.
We zitten begin deze eeuw, hè, nu?
De vorige eeuw, eigenlijk.
Vorige eeuw,
ja, het gaat sneller.
Ja.
Waarin redelijk wat virtuositeit wordt losgelaten om beter te kijken naar de dingen waar je compleet geen aandacht voor hebt. Dus storende kunst, dingen die niet harmonieus zijn, niet zozeer om ze lelijk te maken of storend te maken, of chockerend te maken, want dat kan natuurlijk ook. Mm-hmm. Maar gewoon opdat je idee van dit is mooi en dus daar beperk ik mijn aandacht toe, zo hoort het te zijn, om dat idee aan diggelen te laten vallen. En sommige kunst doet dat. Bijvoorbeeld Marcel Duchamp. He, ja. Die was een absolute meester in. He, die zette gewoon een urinoir neer, zette hem op zijn kant en zei, kijk, daar kunst. Of een flessenrek, of ja. Het, eigenlijk had hij eender wat kunnen nemen. En zei, kijk, dit, hier gaan we nu naar kijken. Niet te lang, want dan vinden we het mooi. Maar eventjes.
Ja, dat is nu gebeurd, hè?
Ja.
Aanvankelijk is die wc-pot ingediend voor die tentoonstelling in 1917.
Ja.
Afgewezen.
Ja.
En om een lang verhaal kort te maken, in 2004 of zo,
ja,
kreeg hij een juryprijs van het meest invloedrijke kunstwerk van de 20e eeuw.
Ja, dat klopt natuurlijk.
2,5 miljoen waard.
Ja, ja, ongeveer versie ervan is dan 2,5 miljoen waard. Ja. Maar wat is je vraag?
Mijn vraag is, in het boek De Boeddha van de Badkamer, het is werkelijk overweldigend wat je daar gedaan hebt.
Dank
met zoveel precisie en zorgvuldigheid en liefde heb je twee verhaallijnen, ook qua vormgeving, naast elkaar gezet.
Ja.
Zoals ik het lees, de receptie, hè, van de wc-pot van Duchamp.
Ja. Ja.
Naast de Bodhidharma, de receptie daarvan en de ontwikkeling door de tijd.
Ja, het zijn twee essays, zou je kunnen zeggen. Twee normale essays.
Wat is dat, essays?
Een essay.
Essay.
Essay. Okay. Ja, ja, we zijn in Nederland. Ja, twee essays. Twee normale teksten. Eentje waarin ik honderduit schrijf over de receptie, maar ook de achtergrond en mijn eigen verhouding met het urinoir van Marcel Duchamp. De Fontein heet die. En wordt dan naast een ander essay gelegd over een audiëntie, een oud Zen-verhaal, een legende over Bodhidharma, de stichter van de Zen, bij de Chinese keizer. Een heel kort gesprekje. Natuurlijk hebben die twee niks met elkaar te maken. Dus er wordt voor alle duidelijkheid niet beweerd dat Bodhidharma of de Zen een soort van vroeg dadaïstische strekking in boeddhisme is, want dat is niet zo. En natuurlijk wil ik helemaal niet beweren dat Marcel Duchamp eigenlijk een soort van zen-boeddhist was, want dat is ook niet het geval. Maar wat ik wel heb willen doen, is die twee essays naast elkaar leggen, zodat werkelijk elke regel, elke lijn in relatie staat tot die lijn van de andere essay.
We hadden het net al even over essay hier in Nederland. En toen ik met mijn partner in Antwerpen was om naar Bodichin te gaan, toen liepen we door de straat en die heet Vissé. Mm-hmm. En daar stond Geteisterde straat. Mm-hmm. Tussen haakjes 1914-1918. Mm-hmm. Nou, dat gaat bij mij wam. Mm-hmm. Er komt rechtstreeks je hart binnen. Een Geteisterde straat. Mm-hmm. En toen dacht ik, jij hebt in jouw werk ook een ontzettend direct, rauw taalgebruik. Heeft dat iets met het Vlaams te maken, denk je?
Dat weet ik niet. Dat is moeilijk om...
Ja, want je bent het, hè?
Ten eerste weet ik niet dat ik een rauw taalgebruik heb.
Nou, dus sidderende rietstengelmens.
Is dat rauw? Ik denk dat ik... Wat ik zeker wil proberen is om helder te praten, zonder dat het kil analytisch wordt of zonder dat het rationeel is. Maar het moet begrijpelijk zijn. En ten tweede denk ik, en misschien bedoel je daarop hoor, wil ik laten voelen dat het emotioneel is, dat het een emotionele zaak is, de praktijk. Ja, en ik denk dat ik daardoor wat adjectieven als sidderend en laaiend graag gebruik. Het is misschien ook gewoon persoonlijk hoor. Ik ben nogal een intens mens.
Ja, maar het beeld ook van de rietstengelmens.
Ja, maar dat is
het
niet mijn beeld.
Essentie.
Ja, maar dat is niet van mij. Dat is een oud beeld van de Franse filosoof Blaise Pascal. Mm-hmm. Ik ben geen goed historicus, ik denk 18e of 17e eeuw.
Ja.
En hij zei ergens van ja, de mens is als een trillende rietstengel. Het is gewoon van hem. Met dat verschil, een rietstengel staat te trillen, maar weet het niet. En een mens weet het wel. En daardoor trilt hij nog eens meer. Mm-hmm. En dat is een gouden beeld.
Ja.
En Pascal was een zeer, zeer, zeer gelovig, christelijk denker. Dus ik heb dat daaruit gebruikt om dat in een boeddhistische setting te zetten.
Mm-hmm.
Ook wel echt omdat ik vind dat boeddhisme hier veel te veel gebruikt wordt om ongenaakbaar te zijn. Dat zegt iets
over
onze cultuur.
Kun je een voorbeeld geven?
Een goed voorbeeld lijkt mij de manier waarop Boeddha-beelden hier in het straatbeeld of in de etalages verschijnen. Die zitten daar om aantastbaar te zijn tussen juwelen of dure horloges. Zen wordt gebruikt om een autoverzekering te typeren. Dan blijf je helemaal zen. Maar het wordt nog steeds erger, hoor. Zeer zelden betekent het woord zen of betekent een Boeddha-beeld iemand die zit en te durft te kijken naar de existentie van het bestaan. Om de menselijke existentie.
Jij als mens, wie ben je, wat ben je?
Ja, wat ben je? Wat betekent het om dit te zijn? En waarom zitten we stil? Om goed te voelen wat dat is, om te stoppen ons af te leiden met aankopen, allerlei dingen te verwezenlijken en dat soort dingen meer. We hebben nu twee heel grote afleiders, productie en consumptie.
Mm-hmm.
En ik ben daar even schuldig aan, hoor. Als ik mij niet lekker voel, dan heb ik weer een boek gekocht. Dus het is niet omdat boeken zijn dat het geen consumptie is. En... Je zegt het net zelf, ik heb 3 boeken in 5 jaar geschreven, of 4 zelfs in 5 jaar.
Ja.
Ja, goed, misschien moet ik eens een jaartje er geen schrijven en zien wat er dan allemaal naar boven komt.
Ja.
Maar zo'n Boeddha-beeld is echt een voor mij een hoofdsymbool van ga nu eens zitten en zie waar je zo bang van bent. Zie wat er zo onaangenaam is in het dit zijn.
Mm-hmm.
En de paradox is dat... Om dat te durven doen, moet je zitten aangenaam genoeg zijn.
Ja.
Moet je geconcentreerd en rustig en vertrouwensvol kunnen zijn om dat aan te kunnen.
Ja, Dat is ook een van de mooie uitspraken van jouw grote leraar Dogen uit de 13e eeuw. Die zegt, ja. Je kunt een paradox niet oplossen door de helft weg te laten.
Oh, maar nu dit heb ik zelf gezegd.
Echt waar?
Ja. Nee.
Echt waar?
Dat is grappig. Nee, maar Dogen toont dat heel vaak aan in zijn teksten. Ik wil Dogen niks in de mond leggen dat hij niet zelf gezegd heeft. Nee, wat zeker in de Zen, hè, zeker in de Zen-traditie, gebeurt het nogal eens vaak dat mensen zeggen, de echte dharma is geen dharma. Hè, de echte leer is geen leer. En je vindt natuurlijk massa's teksten en zeker Zen-verhalen waarin dat geuit wordt. En dat betekent, hecht je niet te veel aan de letters en de woorden en zit daar niet op te studeren, alleen maar zie dat het ook echt iets wordt en zie dat het op een gegeven moment moet je dat verteren en in de modder van het leven stappen. Dat is wat dat betekent. Helaas wordt het dan vertaald, zeggen van, kijk, de echte dharma is geen dharma, dus ik bestudeer het boeddhisme niet, want anders ben ik geen echte boeddhist. Dus dan halen ze één deel van de paradox. En de volledige paradox is, in de dharma staat er een zin, de echte dharma is geen dharma. Hoe ga je daarmee om? Dat is een koan, dat is een vraag. Hoe ga je daarmee om? Maar als je dan de dharma wegneemt en je zegt gewoon, geen dharma, dus ik bestudeer heel dat ding niet, dan heb je niks opgelost, dan heb je gewoon het gemakkelijk gemaakt voor jezelf.
Ja. Ja. Nou, ik denk dat we moeten afronden.
Okay.
De tijd zit erop. En ik wens je heel veel succes met Bodhisattva, met
Dankjewel.
Je onderzoekscentrum.
Ja.
En de rietstengelmens heeft diepe indruk op me gemaakt. Daar ga ik mee verder.
Dankjewel. Het heeft ook heel diepe indruk op mij gemaakt. Dus Blaise Pascal, ere aan wie ere toekomt.
Dankjewel, Tom.
Alsjeblieft.
Dag. Just in the wind, all we are.
Dat was Tom Hannes in gesprek met Sarah Marijnissen. Meer informatie over zijn werk en zijn nieuwe centrum Bodhisattva vindt u op onze website.
Eind volgend jaar is de boeddhistische omroep geen zelfstandig zendgemachtigde meer. Toch willen we graag programma's met een boeddhistisch hart blijven maken. En dat kan, als we het samen doen. In een tijd waarin het in omroepland beter en sneller moet, hebben we het met u liever over geduld, over wijsheid en over compassie, over geluk en levenskunst. Om de bezuinigingen van de overheid te compenseren, hebben we uw steun nodig. En daarom zeggen we, verrijk je karma, word vriend van de bos. En dat kan al vanaf 11 euro. Surf naar www.verrijkjekarma.nl. Bedankt.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Marloes Lazal, eindredactie Maurice Laparlière, techniek Rob Gerritsen. Op onze website BOS-RTV kunt u van alles vinden over onze radio- en tv-programma's, plus een archief met al onze uitzendingen. En daarnaast kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BOS-RTV. Volgende week dinsdag zijn we weer terug op Radio 5 met Oba Live om 7 uur 's avonds en Hemelsbreed om middernacht. Graag tot dan.